Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Op deze eerste Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 46, vers 3 uit bundel Weerklank. Kom en aanschouw Gods grote werken. De Heere overwint de sterken. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 71 en daarvan de versen 14, 17 en 18. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. Mijn lippen zullen juichend roemen, ik zal uw gerechtigheid verheffen. De versen 14, 17 en 18 van Psalm 71. Met Gods wereldwijde kerk verbonden belijden we ook vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we zingen lied 102, de verzen 1 en 4. Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht. En ook het vierde vers van lied 102. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat u die God bent die woord hebt gehouden. En daarom kunnen we telkens weer op dat woord van u terugvallen. en met uw woord in deze wereld gaan en staan. Uw woord dat een lamp wil zijn voor onze voet, een licht op ons pad, om het donker op te klaren. Dat hebt u ook niet het minst gedaan in het vlees geworden woord Jezus Christus, die als het licht van de wereld aan het licht is getreden. En levend inmiddels weer in de adventstijd, mogen we daarbij stilstaan, ons door laten bemoedigen, maar ook ons aan toetsen. En daarom bidden we van u wil er zelf ook bij zijn vanavond. En helpt u ons met luisteren en spreken, in orgelspellen en zingen, opdat we hem bedoelen, die niet uit te doven viel. Toen niet en nog niet. Ook al worden er vele pogingen ondernomen. Jezus Christus leeft in eeuwigheid en daar danken we u voor. Geef dat we mogen merken dat hij het is op wie we mogen bouwen en vertrouwen, die ons geloof dubbel en dwars waard is. En leer ons af te zweren al het andere waarop we ons geloof misschien wel bouwen, waar we onze steun bij zoeken, maar wat toch blijkt te wankelen en te wijken. Zegen ons hier in de kerk, maar ook iedereen die thuis meeluistert op dit tijdstip of op een later moment. En laat de woorden ons aan het werk zetten, tot eer van u. Vergeef ons al ons overtreden in denken, in zeggen, in zwijgen, in doen. En vergeef ons enkel en alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij willen samen lezen uit het laatste hoofdstuk van de brief die Paulus schreef aan zijn medewerker Titus. En daarvan de verzen 1 tot en met 8. Titus 3. De eerste 8 verzen. En daar schrijft Paulus vanaf vers 1 van Titus 3. Herinner hen eraan dat ze de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn en dat ze hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanavond in het bijzonder onderstrepen de verzen 4 en 5... waar Paulus schrijft, maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Tot Tot zover onze tekst. Voor we dit overdenken, willen we eerst nog zingen met elkaar. En wel van Psalm 40. Daarvan de versen 4 en 8. Sorry, 5 en 8. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Verheug het volk, verblijd hen alle heer die naar u zoeken te elke stond. 5e en 8e vers van Psalm 40. Gemeente des Heren, over gehoorzaamheid gesproken. Dat hebben we gedaan in de afgelopen week op de catechisatie. Het ging over de Bijbel, over regels en wetjes, over ouders en kinderen, over kinderen en ouders. En toen werd er gezegd, vroeger, toen was je ouders gehoorzaam. Vroeger. Hoe lang geleden dan ook maar. Maar nu, nou hoeft dat niet meer. Oh jawel, er wordt zeker nog wel gepraat met mijn oude lui, maar je doet toch wat je zelf wilt. Dat werd gezegd. En je doet toch wat je zelf van plan bent. En geloof nog dat het waar is ook. Geloof best dat het zo werkt. In misschien wel heel veel gezinnen. Ja, dan moet misschien wat we net gelezen hebben uit de Bijbel wel erg ouderwets overkomen. Want dan gaat het ook in feite over gehoorzaamheid. Misschien dat we dat dan ook wel als uit de tijd verklaren. Al zo lang geleden. Zo'n 2000 jaar. Maar ja, aan de andere kant. Het is wel de Bijbel. Ook die brief aan Titus. Uit de pen van Paulus. In het vorige hoofdstuk haalde Paulus die prachtige woorden tevoorschijn van dat de zaligmakende genade van God verschenen was aan alle mensen. Weet u het nog? En toen wees hij Titus in eerste instantie, maar ook daar mocht Titus dan mee onderweg zijn en op pad gaan, daar wees hij eigenlijk een ieder op. Op Christus. En vorige keer toen hadden we eigenlijk al een beetje advent tussen de regels door. Maar is het dan ook zo dat levend onder die genade die verschenen is, dat Jezus Christus gekomen is, levend onder deze weldoener, je verder geen boodschap meer zou hebben aan wie of wat dan ook maar boven je gesteld is? Je moet inderdaad God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar dat schakelt je eigen gehoorzaamheid aan mensen nog niet uit. Maar juist in. Aan overheden, aan machten, aan ouders. Gehoorzaamheid. Zei Jezus ook niet op een gegeven moment dat je de keizer moet geven wat de keizer toekomt. Wat van de keizer is. En de keizer in Rome, bedoelde hij, was niet zo erg kerkelijk. Het gezag, zelfs al is het niet christelijk, dien je te respecteren, bedoelde Jezus. En dat gezag in de tijd van Titus net zo goed was, zo onchristelijk als ik weet niet wat. Misschien is het ons wel eens opgevallen bij het lezen van de Bijbel, maar Paulus die schrijft dat wel vaker in zijn brieven. Bekend gedeelte in de Romeinenbrief, Romeinen 13, daar schrijft hij: ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag eigenlijk tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede. en u zult er lof van ontvangen. Ze is immers Gods dienares, u ten goede. Hoorde je dat? Tot zover Paulus. Hoorde je dat? Er werd zelfs gesproken over goede werken. Doe ze. Treed ze positief tegemoet. En als je daar dan op let, dan zijn die goede werken ook een graag aangehaald item in de brieven die Paulus schrijft aan zijn medewerkers Timotheus, maar ook hier aan Titus. Hij heeft het daar heel, best vaak over. En eigenlijk wil hij daarmee zeggen, je leven met Christus, je leven in het geloof, dat is maar niet een binnenpretje. En dat is maar niet een privégebeuren, waar een ander echt helemaal niks, maar dan ook niks mee heeft uit te staan. Maar je leven met Christus is, om zo te zeggen, een etalage waarin gekeken mag worden en waarin gezien mag worden dat je het goede met die ander voor hebt. Ook in vriendelijkheid en zachtmoedigheid. Maar wat gebeurt er vaak? Als je dat zo zegt, opmerkt, voorlegt over die goede werken, over die vriendelijkheid en die zachtmoedigheid, dan zie je dat er al mensen zijn die toch een beetje gaan stijgeren. Want ze denken dan gelijk dat je als christen alleen maar een watje moet zijn, of dat je over je heen moet laten lopen, of zo. Het gaat over vriendelijk en niet uit op oorlog betekent dat, strijd of wat dan ook maar. En dan is het mooie dat Paulus schrijft dat ze daar op een gegeven moment ook echt niet vies van waren. He, die mensen met wie Titus te maken had en heeft, waar hij mee te maken had en heeft, dat ze dat maar al te zeer kennen van binnenuit. Eens, zegt hij, waren we immers ondoordacht en ongehoorzaam, dwalend, dienstbaar aan velerlei verlangens en lusten, en brachten we in kwaadwilligheid en afgunst het leven door gehaat en vol haat tegenover mekaar. Dat is een fotootje wat Paulus even uit de oude doos haalt en zo tussen de regels door even laat zien van de goede oude tijd, maar niet heus. Van de tijd voordat je wist van Christus en Jezus komst en Jezus kruisverdiensten en het geschenk uit de hemel in hem. Een foto van voor een bepaalde grens, een bepaald tijdstip. Herken je die grens? Dat moment van keerpunt. De grens tussen onveranderd zijn, oude Adam en nieuwe Adam, Jezus Christus, veranderd. De grens van dat ingrijpende van hoger hand. Paulus die gaat hier als het ware in onze tekst soort zingen. Hij geeft zo hoog op van de goedertierenheid van God. En dan heeft hij het over de goedheid en de goedhartigheid en de vriendelijkheid van God. Waarbij God ook nog eens zaligmaker wordt genoemd, redder. Hij heeft zijn liefde aan de mensen laten verschijnen. Schrik niet, daar wordt dan door Paulus aan Titus het woord filantropie gebruikt. Dat kennen we wel. He? Als wij het gebruiken, dan zeggen we vaak van, ho, 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 hier is het geen filantropische instelling. Met andere woorden, ik ben wel goed, maar niet gek. En dan is het vaak klaar. Maar wacht even, wat hoor ik daarin? Dat God zijn liefde tot de mensen, zijn filantropie tot de mensen heeft laten verschijnen. Daar hoor ik in bekende klanken die me tegemoet klinken. En zeker nu we de eerste Adventszondag hebben. Paulus duidt en doelt op Jezus Christus komst en op kerst. Kerst als keerpunt in de geschiedenis. In de geschiedenis dan hebben we het over voor Christus en na Christus. Maar dat moet je nou eens even naar je eigen leven toe doortrekken. Jouw, uw, mijn leven van voor Christus en na Christus. Of ken je dat verschil niet in je leven? Maakt Jezus Christus niet het verschil, of juist wel? Dat deed Paulus in het vorige hoofdstuk ook al. Wijzen op Christus, de zaligmakende genade die verschenen is aan alle mensen. Dat is heel opmerkelijk dat Paulus hier in die brief aan Titus zo vol is van kerst en de Heer Jezus Christus. Want heel vaak, als Paulus schrijft in zijn brieven over Jezus Christus, dan heeft hij het over dat hij is gekruisigd, gestorven en ook weer begraven en op de derde dag ook weer is opgestaan. Daar heeft hij het vaak over. Jezus Christus en die gekruisigd. Maar hier aan Titus laat hij duidelijk merken en schrijft hij, en daar mag hij mee onderweg zijn, dat Jezus Christus komst naar deze wereld licht verschaft. Er gaat een licht op. En dat licht, dat gun je aan elk ander, aan ieder ander. Begrijp me goed hoor. Maar je wilt met kerst niemand zijn kaarsjes afpakken. En ook niet de sfeer, en ook niet de warmte, en ook niet de gezelligheid. Maar wanneer je de pit, de kern van kerst, wanneer die verdwenen is, ja, dan heeft eigenlijk het feest geen zin meer. Dan feest je alleen om de feestelijkheden. En wat dat betreft is het helemaal niet verkeerd om eens door te denken, na te denken en door te vragen. En naar jezelf toe, maar ook naar je omgeving. En vooral kritisch naar jezelf toe hoor. Waarom doe ik dit? Waarom vier ik dit? Waar bereid ik me nou op voor? Wanneer ik zijn komst gedenk. Dan gaat het niet om kunst of kitsch, maar om kerst. En dat betekent Christ. Dus. En dat meldt Paulus ook. Hè? Christus heeft wat gedaan met gelovigen. Met wie Jezus Christus tot zijn Here en Heiland wijdt. U is heden geboren. De Christus, de zaligmaker. De Here in de stad van David. Ah, dat is toch geen koude kennisgeving die we zo weer achter ons kunnen neerleggen. Of dat is toch geen geboortekaartje met een heerlijk bericht erop, maar wat je binnen de kortste keren weer kwijt bent. En ach nee, je zoekt er niet naar verder. Deze boodschap zet je leven in een ander licht. Zaligmaker. Daar kun je op wijzen. Jezelf telkens weer, maar ook ieder ander. Ja, je kunt het ook afwijzen, helaas. Maar Paulus, die schroomt niet om de uiterste en enige betekenis van deze redder je op het hart te drukken. Hij maakte ons zalig. Hou je er even erg in? Hij en geen ander. Een ander is er trouwens niet. En komt er ook niet. Ik snap het niet dat we leven in een wereld vol kerstfeestvierende mensen. En bijna alles hebben we in huis gehaald. En er staat nog een restje op ons boodschappenlijstje. Maar je kunt toch geen kerst vieren met hem die zalig maakt en zalig gemaakt heeft. Jezus Christus. Dan hou je niks over. Mijn redder is mijn God. En daarom wat Paulus hier eigenlijk zegt, omdat God zo gehandeld heeft, zoals hij heeft gehandeld, daarom dient ons leven ook in dat licht te staan. Echt in dat licht. In het licht van de redding. In het licht van de zaligheid. In het licht van behouden zijn. En niet in het licht van aanrommelen. Nu weer dit en dan weer dat. En dan zegt Paulus, dan is er niks bij van ons goede gedrag, op grond waarvan God dit verplicht zou zijn aan ons. Ook niet iets van onze goede werken. Nee, het is de barmhartigheid van God, de Elios, de ontferming. In het zenden van deze zaligmaker zegt God in feite nee tegen onze zelfverlossing. Je hoeft het zelf niet te doen, want je kunt het niet. Je komt er niet aan toe. Je redt het niet. Hier is hij, Jezus Christus. De Heere God wil niet zeggen dat het met ons daarom maar niks gedaan is. Nee, hij laat je heel duidelijk voor de keus. Of je vertrouwt op jezelf, of je vertrouwt op hem. En dat heet geloven. En dat verkeerd kunnen kiezen, dat heeft de Heere God niet uitgevonden hoor. Nog iets belangrijks meldt Paulus ons. Hij schrijft dan over het bad van de wedergeboorte. Als je dat zo leest, dan denk je heel gemakkelijk aan je doop. Maar let erop, je doop is niet en nooit en nergens zaligmakend. De doop maakt mij niet zalig. Het uitstorten, het uitgieten van de Heilige Geest, in dat kader moet je het lezen. Het uitstorten van God de Heilige Geest is als het ware ondergedompeld worden in het werk van de Heere Jezus Christus. Om met hem ook weer op te staan en een nieuw leven te beginnen. Opnieuw geboren te worden. In deze enkele woorden uit de tekst wordt heel veel gezegd, maar ook heel duidelijk een spiegel voorgehouden. Hoe sta je erin? Wat geloof je ervan? Leef je nog voor Christus en alsof er niks gebeurd is? Of na Christus, in de volle dankbaarheid en in het geloof in hem? En tot eer van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En laten we ons dan echt niet vergissen in die tegenwoordigheid van Gods Geest. Als het gaat om de vernieuwing van je leven. Dat nieuwe bestaan geënt op de weg en de werk en de komst van Jezus Christus. Van voor naar na Christus is het God, de Heilige Geest, de Geest van Christus, die stuwt en die stuurt en die vernieuwt en die aanvuurt en die aanvoert en die je leven perspectief geeft. Toekomst tot in het oneindige. Van de uitstorting van zijn geest over ons uitgegoten is de geest van Christus, die het uit hem neemt en ons verkondigt, ons telkens weer voorhoudt. Hoe is het ook alweer? Die geest komt van Jezus. Steeds merk je dat er hier dus geen mens aan het werk is, maar God. God heeft zijn eigen kind eraan gegeven. God heeft zijn geest gegeven. Nadat de Heer Jezus weer was teruggekeerd in de hemel, met hemelvaart. Maar hij heeft dat niet te weinig gedaan. Niet maar mondjesmaat, minimaal. God heeft de geest overvloedig over ons uitgestort. Alles, kun je wel zeggen. Alles heeft God eraan gegeven om midden in een wereld die, ach, soms zoveel weg heeft van een heidense bende, midden in een wereld die Jezus niet nodig denkt te hebben, hij heeft er alles aan gegeven om te mogen staan en staande te blijven als getuige van zijn naam. Hij is onze redder. Hij is onze zaligmaker. Hij heeft zalig gemaakt. Misschien heeft u dat voorbeeld wel eens gehoord. Dat u, jij, ik, wij als christenen vaak de enige Bijbel zijn, tussen aanhalingstekens, figuurlijk gezien, de enige Bijbel zijn die mensen anno 2018 nog te lezen krijgen. Want een gewone Bijbel zoals we voor ons hebben in de kerkbank of hier op de preekstoel, die hebben ze niet. Maar ze krijgen u te zien en jou en mij. Ze beluisteren onze woorden. En ze zien onze daden. En ze proeven als het ware, wat heb je toch dat ik mis? Waar haal je toch vandaan? De enige Bijbel die ze nog onder ogen krijgen, ben jij, ben ik, bent u. En dan denk je misschien, ja, maar ik ben niet zo'n prater. Hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Uit je daden, uit je goede werken, mogen ze het merken. Van ons mogen ze het vernemen. En vandaar die etalage van je leven. Je mag gezien worden om Jezus' wil. Om Gods wil. En ik hoop dat er veel te zien valt. En veel te horen valt. En niet alleen richting kerst, maar ook daarna en daarvoor. Van je leven na Christus. Van je leven vanuit Christus. Van je leven vanwege hem die zaligmaker van zonderzitters heeft willen zijn, van zondaren. Kijk, van de straat zullen de mensen het niet horen. Echt niet. Jammer. En van een zelfgenoegzaam kerstfeest ook niet. Maar laat het horen, laat het zien, laat het merken. Ik ben van na Christus, ik ben vanuit Christus. En niet nog ervoor, schouder ophalend. Daar gaat zo weinig getuigenis van uit. Ga dat nou eens na? Voor of na? Ook in de overige dagen van deze adventsweken. Hoe staat het er met je voor? Niet omdat u het bent hoor, of omdat jij het bent, of omdat ik het ben, of wij het zijn. Enkel en alleen omdat hij het is. Onze zaligmaker. Naar ons toegekomen. Ons geschonken. Niet voor niets. Toch? Amen. Wij gaan samen zingen een kerstlied. Lied 124, 1 en 3. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Lof aan u die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft. 1 en 3 van lied 124. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, wat bent u goed. Uw goede tierenheid is zo groot en onbegrijpelijk dat u uw eigen kind eraan gegeven hebt. De zaligmaker is geboren. Zijn werk heeft hij volbracht. Er is niets meer aan toe te voegen. We mogen er ook niet op afdingen. Ook mogen we er niet schouderophalend tegenover staan. Want het betekent onze redding, ons behoud. Heere God, we bidden u om vergeving. Als de rolluiken van onze etalages zo vaak naar beneden zijn, zodat er echt niks te zien valt. En dat we ons eigen leventje leiden, los van u, zonder u. Maar dat heeft geen bestaan. En daarom bidden we van u, laat uw geest inderdaad werken, ons overstromen en aanvuren. In deze dagen heenlevend richting het kerstfeest, maar ook daarna nog steeds heenlevend richting Goede Vrijdag en Pasen. Ja, heenlevend naar uw toekomst. Dat kan ons niet koud laten, maar het zet ons in vuur en vlam. Heere God, we bidden u, laat ons daarom veel bezig zijn met de dingen van u, die u ons hebt voorgeschreven in uw woord, om daar houvast aan te hebben, om daar richting uit te vinden, om daardoor gecorrigeerd te worden, opdat we het op de weg houden en de waarheid en het leven. Jezus Christus, neem ons zo in uw hoede, zoals u als goede herder dat alleen maar kunt. Wees ons een God van nabij, die niet weet van wijken of wankelen, waarvoor dan ook maar, die niet op de loop gaat als het moeilijk wordt. En daarom te meer, u bent een toevlucht, een God op wie te bouwen en te vertrouwen is. Heere God, we vragen u, wil met ons gaan, ook als we deze plaats weer verlaten en naar onze huizen gaan. Als de werkweek zich verder voor ons ligt en we hebben vele dingen op de agenda staan en gepland en geprikt, geef dat het ook alles kan bestaan voor u. En dat we ook daarin iets mogen uitdragen, in onze uitdragerij. Heere God, we bidden u voor hen die blij zijn. Voor Kees en Adrie van der Bos die gisteren elkaar het ja-woord gaven. Wat is uw trouw groot. Om hen ook onder de koepel van uw liefde en trouw als echtpaar door het leven te laten gaan. Zegen hen en stel hen ook tot een zegen. Heere, wil gedenken alle die ziek zijn. Kortstondig of langdurig. We denken aan Jos de Kleuver, maar ook aan mevrouw De Wit in Tiel. Alle die behept zijn met een griepvirus. En wat kunnen we er een last van hebben? We bidden u om uitkomst, om beterschap. En laat het maar merken dat u die God bent die het beste met ons voor hebt. We danken u dat na een tiental weken Alpha-cursus daar ook in de komende week weer een slotavond mag zijn. Help deze mensen om ook de weg waarvan ze gehoord hebben verder te volgen en te vervolgen onder uw hoede, vol tegenwoordigheid van uw geest, ziende op hem die voorop gaat, de zaligmaker Jezus Christus. Zegen zo al het werk in de gemeente. Onder jong, onder oud, omdat we daardoor gebouwd worden en gewezen op hem, die we niet mogen ontlopen, die we niet kunnen miskijken. We bidden u voor het werk van zending, evangelisatie, Die ene naam onder de hemel gegeven moet verder dan dat wij hem alleen zouden horen. En die is het waard om uitgedragen te worden. Bekendgemaakt, geproclameerd. Heere God, we bidden u voor uw volk Israël. Geef ook daar de erkenning en de herkenning van die ene naam, hoe langer hoe meer, dat Jezus de Messias was, die komen zou en gekomen is. We bidden u om heelheid en vrede, daar waar gebrokenheid is en oorlog, daar waar haat en nijd heerst, waar mensen alleen maar denken aan zichzelf. O God, geef vrede. Bovenal die vrede die alle verstand te boven gaat, laat die ons hart en ons doen en laten vervullen tot eer van u. En dat daar ook iets goeds van mag uitgaan. We hebben u vele dingen te vragen, o God, en we kunnen eigenlijk niks teruggeven. Maar wilt u ons horen? Onze dank aanvaarden en ons laten merken dat u die God bent die leidt en die wijdt en nooit loslaat. Dat hebt u getoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom vragen we het ook. In de vergeving van al het onze. Dankbaar voor het zijne. In zijn naam. Amen. Wij gaan in de dienst der offeranden onze liefde gaan vergeven. De eerste rondgang is bestemd voor het werk dat de Zendings- en Evangelisatiecommissie mag doen. De tweede rondgang is bestemd voor het werk wat de Broederskerk Rentmeesters verrichten. En de derde rondgang is voor het onderhoudsfonds van ons kerkgebouw. De zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Zegenen de Heere u en uw gaven. We zingen ook daarna, en wel van Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder, dan ga ik op tot Gods altaren. Mijn ziel treurt gedus verslagen, wat zijt gewoon rustig in uw lot. Berust in 's Heere welbehagen, hij doet wel haast uw heilzondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Onder Gods zegen mogen we met die boodschap, mijn redder is mijn God, de wereld in, de wijde wereld of ons kleine wereldje. Ga dan u heen, in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.